enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 47 en daarvan het derde en vierde vers. Psalm 47, de versen 3 en 4.
Thank you.
schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in de evangelie van Matthäus en daarvan het 28e hoofdstuk, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Matthäus 28 en laat na de Sabbat, als het begon te lichten tegen de eerste dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En zie, er geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heeren nederdalende uit de hemel kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen, vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft, komt herwaarts, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. En gaat haastiglijk heen en zegt zijn discipelen dat hij is opgestaan van de doden en zie, hij gaat u voor naar Galilea en daar zult gij hem zien. Zie, ik heb het u lieden gezegd. En haastiglijk uitgaande van het graf met vrees en grote blijdschap liepen zij heen om hetzelfde zijn discipelen te boodschappen. En als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, zie, Jezus is haar ontmoet, zeggende, wees gegroet. En zij tot hem komende grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zeide Jezus tot haar, vrees niet, gaat heen, boodschap mijn broederen dat zij heen gaan naar Galilea. En al daar zullen zij mij zien. En als zij heen gingen, zie, enige van de wacht kwamen in de stad en boodschapten de overpriesters al de dingen die geschied waren. En zij vergaderd zijnde met de ouderlingen en tezamen raad genomen hebbende, gaven zij de krijgsknechten veel geld. En zeiden, zegt zijn discipelen, zijn des nachts gekomen en hebben hem gestolen als wij sliepen. En indien zulks komt gehoord te worden van de stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen en maken dat gij zonder zorg zijt. En zij het geld genomen hebbende, deden zij gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden tot bij de Joden tot op de huidige dag. En de 11 discipelen zijn heen gegaan naar Galilea op de berg waar Jezus hen bescheiden had. En als zij hem zagen, baden zij hem aan, doch sommigen twijfelden. En Jezus bij hen komende sprak tot hen, zeggende, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En zie, ik ben met u lieden alle de dagen tot de voleinding der wereld. Amen. Tot zover de schriftlezing. En zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij zegt het in uw woord, niet vele wijze, niet vele edele, niet vele machtige. Maar het dwaze der wereld hebt gij uitverkoren. Wat niet meedoet, wat niet meetelt in deze wereld. Wat niet mee kan. Want het kan ook niet mee. Lazarus, de arme Lazarus, kon niet mee in deze geseculariseerde wereld, waarin alles jaagt en jacht op de brede weg des verderfs, kon Lazarus niet mee. Niet omdat hij beter was, maar omdat gij hem had afgezonderd want gij hebt een afgezonderd volk, een geheiligd volk in den Heilige, in Christus Jezus. O Heere, mochten we maar bedenken, als wij nog mee kunnen rennen op die brede weg des verderfs, dat wij ten verderven gaan. Als we ons nog vermaken in de dingen deze wereld, dan hebben we geen lust om u te vrezen. Maar gij kunt het nog veranderen deze dag. Gij kunt hellelopers heen van hellelopers, hemellopers maken. Heere, gij hebt het al uw volk gemaakt. En gij zult het doen, de Filistijn, de Tyriër, de Moor. Die zullen in die Godstad gevonden worden, omdat gij ze in die loop der helle bent tegengekomen, gearresteerd, teruggeleid, vernieuwd, door die enge poort geleid, gerechtvaardigd en vrijgesproken van schuld en straf. O Heere, mocht gij het nog doen door de prediking van uw woord. Mocht gij dat woord nog uitdoen gaan tot aan de uiterste der aarde. Lieve Heere, sta er toch eens over op. Want uw volk, gij zegt, de eilanden zullen mij verwachten. O Heere, mocht gij toch die belofte vervullen. Mocht gij uw geroepen knechten doen uitgaan. Tot aan het uiterste der aarde. Ze zitten hier allemaal op een kluitje. Het is één groot gebouw van de toren van Babel. Waar zich alles omheen vergadert. Maar gij zegt het niet uit mij. Ze vergaderen niet uit mij. O Heere, wat liggen de oordelen erop. Maar gij mocht nog genadig zijn in het oordeel. En gij mocht er nog uitstoten. In uw wijngaard, want de velden zijn wit om te oogsten, maar de arbeiders bitter weinigen, bitter weinigen. De godsdienstige wereld maakt zich op met allerlei kunstverlichting. Maar o lieve Heere, uw volk moet het hebben van uw woord, want dat is een lamp voor hun voet en een licht op hun pad. Door het licht der wereld bestraald en beschenen, wat de wereld niet ziet, want de wereld kent u niet. Maar gij zegt, gij kent mij, want gij hebt mij gezien. En dat we dan mochten verkondigen hetgeen we gezien en gehoord hebben. Niet met natuurlijke ogen, niet met natuurlijke oren, maar met de oren, met de ogen des geloofs en met de oren des geestes. Heere, mocht gij uw woord verheerlijken, mocht dat toch tot kracht in onze harten zijn, om daarin gesterkt en geworteld te worden. In het allerheiligst geloof, in uw woord geworteld, in Christus geworteld en geplant, ingeënt in die ware wijnstok, waarvan wij de ranken zijn, gij zegt het in uw woord. O Heer, en dan komt gij te snoeien waar wij niet willen snoeien, maar gij doet het. Want een gesnoeide wijnstok brengt meer vruchten voort als een ongesnoeide. En dan moeten de ranken gesnoeid worden, Heere. Dan blijft er een zwak, onnut mens over. Die niet kan gaan of gaan kan staan. Die zonder u niks meer kan doen. En zelfs niet getuigen, o Heere. Want als gij het ons niet aandrijft door die geest der aandrijving. Dan zitten we met stomme monden de harpen aan de wilgen gehangen. Maar Heere, het loop over uw eer en naam. Wat zult gij dan doen met uw grote naam? Geef ons van u te spreken. Geef ons van u te getuigen. Geef ons heden ons dagelijks brood, dat levende brood dat uit de hemel is nedergedaald. Mocht gij het voor ons verbreken wat reeds verbroken is. Dat door het graf, door de dood is verrezen. Hel en graf, duivel, wereld, vlees overwonnen. O Heere, mochten we zien, niet op het graf, maar op u. Opdat we die oude mens in dat graf zouden achterlaten. Want alles is voldaan door hem die ons leven is. Lieve Heere, mocht Gij de rij nog doorgaan, mocht Gij alstublieft uw lieflijk licht, dat licht van het evangelie, doen stralen in de duistere plaatsen van ons hart. Opdat we van u doorstraald zouden mogen zijn. U te kennen is het leven, u te missen is de dood. Heere des hemels en der aarde, dat uw woord nog vruchtbaar mocht zijn in de prediking, zo dwaas en zo zwak. Maar uw kracht wordt in zwakheid volbracht, mochten we het eens erkennen, Heere, mochten we het eens kennen. Mochten we daar onze vreugde eens in hebben, om te roemen in onze zwakheden. Want dan is de kracht Godes, dan is de strijd Godes. Want Gij draagt de banier boven 10.000. Lieve Heere, mocht Gij ons verbergen onder die banier. Mocht Gij ons verbergen onder uw slip, onder de slip van uw mantel. Mochten we een schuilplaats vinden in de Allerhoogste, want die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal overnacht in de schaduw des Almachtigen. Want in u is rust, in u is troost, in u is zaligheid, alle leven. En buiten u heerst de dood, buiten u heersen de zonde, de duivel. Maar gij hebt al die machten en krachten voor uw lieve volk overwonnen. O Heere, mocht Gij het ook deze avond doen. Mocht Gij, als die rover der hel, nog vele zielen roven uit de macht en de heerschappij des duivels. We bidden het U om Jezus willen. Amen. En geliefde, de tekstwoorden van onze prediking, zoals wij die vanmorgen hebben opgelezen, kunt u vinden in Handelingen 1. En daar vanaf vers 8, maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes die over u komen zal. En gij zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen. En een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heenvoer, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden gij, Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar den hemel hebt zien heenvaren. Geliefde hemelvaart, daar zijn de discipelen aanschouwers van geweest. En als die engelen hen niet gewezen hadden op wat volgen zou, de laatste trap van zijn verhoging, de wederkomst, dan hadden ze er nog gestaan. Dan hadden ze er nog gestaan. Want daar zagen ze hun liefste opvaren naar den hemel. Den Heer Jezus Christus, hun borg en zaligmaker, hun één en het al. Daarvoor zegt Petrus, Heere, we hebben alles verlaten. Wat zal ons geworden? Petrus was ook getrouwd, had vrouw en kinderen verlaten om de Heer Jezus te volgen. Moet dan altijd je vrouw en kinderen verlaten? Nou, dat wordt geestelijk bedoeld. Je mag je vrouw niet verlaten. Je mag niet van je vrouw scheiden. Nee, nee, dat leert Gods woord ook niet. Maar wat is nou het eerste in je leven? Nou, dat was bij Petrus heel duidelijk. Dat was de Heer Jezus Christus. Die had de eerste plaats in zijn leven ingenomen. Want als de Heere regeert, op de troon mag zitten van je hart, dan ga je je vrouw of je man niet haten. Nee, dan ga je die hartelijk lief hebben, want dan komt alles op zijn plaats. Ja, dan komt dat ook op zijn plaats. En je kunt je vrouw of man lief hebben met een natuurlijke liefde. En dat heeft de Heere nog gegeven, dat heeft hij nog niet gans weggenomen door de zondeval. Want ook de wereldlingen hebben elkaar lief. En ja, als je dat nou ziet in onze dagen, scheiding op scheiding. Hè? De liefde van vele stallen zal verkouden, dat is een oordeel gemeend. Het is alles voorzegd, maar het is wel een oordeel. Ook de natuurlijke liefde, hè? Echtscheiding op echtscheiding. Het wordt in de christelijke kerk allemaal goedgekeurd. Het wordt gewoon weer herbevestigd, hè? Met in een ander huwelijk, allemaal verboden huwelijken. Ik heb wel eens gezegd, de westerse kerken zijn, dat is één groot bordeel. Eén groot bordeel. Wat God verboden hebt, wordt in de kerken goedgekeurd. Nou, je mag. Kijk, dat heeft ook alles te maken met ongeloof, want dan geloven niet. Tante Lene zei vaak, ze weten niet wie God is. Nou, daar heb je het. Daar heb je nou het hele woord. Het hele woord. Hè, voor, ten aanzien van de ongelovige godsdienst. Ze weten niet wie God is, want als hij wist wie God was, dan zou hij zijn woord heilig achten. Dan zou hij vervuld zijn met ontzag en eerbied voor dat woord. Dan laat je dat staan, dan ga je dat woord niet relativeren. Dan ga je dat woord niet uitleggen naar je eigen mening. Weg met al die meningen! Dat is allemaal brede wegwerk. Menselijke meningen. Maar wat is, weet je waar Gods volk naar vraagt? Heren, wat wilt gij dat doen zo? Wat is de zin en mening van Gods geest? Dat is altijd de worsteling. Hè? Wat wil de Heere hier zeggen? Het is zelfs zo, als de Heer een belofte in je hart geeft, dan weet Gods volk dikwijls niet wat het betekent. Ja, dan hebben ze er wel de kracht van. Hè, omdat ze Christus ontvangen in de belofte. Dat zegt toch de Heer tegen Filippus. Ben ik zo lange tijd bij jullie geweest, Filippus. En gij weet deze dingen niet? Die mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Maar er moet een nadere bevestiging, een nadere openbaring. De Heere moet zichzelf verklaren. Maar nou zijn ze wel, nou is Gods volk altijd wel verheugd met Christus. Ook al verstaan ze alles niet, dat is altijd wel het kenmerk, hè? De kleine en de grote. Ze zijn in één ding verheugd, in hun zaligmaker. Mijn ziel maakt groot de Heere en mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. En kende Maria alle geheimen? Nee. Nee. Nee, zelfs aan het einde van de reis, de meest bevestigde kind van God, moet nog zoveel leren. Wordt er steeds dommer. Hoe verder op de weg, hoe dommer, hoe dwazer. Ja. Tenminste, nou ik het over Gods ware volk hoor, want kijk, er groeide geslacht op. He, dat wijs is in hun ogen, maar van hun drek niet gewassen zijn. Nee, je kunt dat zo opmerken, want als je enigszins op die weg, op die smalle weg des levens mag wandelen. Meer kruipen dan wandelen. En dan krijg je onderscheiden, dan gaat de Heer je onderscheiden kennis leren. En dan gaat de Heer je de verborgenheden van het evangelie openbaren. Daar lezen een natuurlijk mens altijd overheen. En ook in de aanvankelijke genadetijd. Dan mag je wel die vreugde, dan mag je wel in die eerste liefde wandelen. Oh ja, heerlijke tijd. Maar toch lees je over vele verborgenheden heen. En dat gaat de Heer je leren in een weg van vernedering. Dan had je daar nooit gedacht. En dan roept Gods volk wel eens uit. Ik wist niet dat mijn tere ziel nog zoveel van het aardse overhield. Waarom? Om de waardij van de genade, van die eenzijdige liefde des van Christus te waarderen. De waardij ervan. Om de waardij van het offer, van de dood van Christus, als een dierbaar pand in je hart om te dragen. En Maria bewaarde al deze dingen, overleggende in haar hart. Ja, Gods volk heb hier een kamertje, kinderen. Hier, achter die boskas. Ik zeg het maar een beetje letterlijk natuurlijk, maar die hebben een kamertje hier ook. En dan bewaren ze al die geheimenissen in hun hart. En dan lopen ze de Heere aan als een waterstroom. Om het gordijn daarvan eens enigszins op te lichten. Nou spreek ik van Gods volk hoor. Want je moet echt niet denken dat Gods volk nou altijd maar het volle licht over al die dingen hebt. Dat moet je echt niet denken. Dat licht der wereld is in hun harten opgegaan. Dat weten ze allemaal. Ja. Maar om nou al die schatten in Christus. Hè? Ja, dat moet ontwikkeld worden. Ja, laat ik het zo. Dat moet afgewikkeld worden. Wat we in Christus hebben. Nou, dat is een pijl. Dat is een schat met een met, zonder bodem, een bodemloze schat. Dat is een oceaan van eeuwige waardij. En daartoe heeft de Heer tijdens zijn rondwandeling op aarde vele gelijkenissen aan besteed, hè, om het koninkrijk der hemelen te verklaren. Niet dat de discipelen daarvan laten zeggen, ja, tegenwoordig wordt het allemaal in de verstandskennis verstaan, hè, van steeds een beetje meer verstaan. Nee, want de Heer Jezus die preekte de gelijkenissen opdat de fariseeën het niet zouden verstaan. Het was eigenlijk geheimtaal. Ja, het was geheimtaal. Het was niet de vereenvoudiging van het evangelie. Zo moet u de gelijkenissen niet verstaan, want daar zijn ze niet voor bedoeld. Het is niet een vereenvoudiging. Het is niet zo'n, laat ik maar zeggen, een zondagsschoolverhaaltje van, hè, de gelijkenis van de verloren zoon, de gelijkenis van het verloren schaap. En noem al die gelijkenissen maar op. Dat zijn de verborgenheden van het evangelie. Dan ga je pas verstaan na ontvangen genade. Dan ga je het pas zien. Ja, want anders beschouw je alles als een voorbeeld en met je vleeselijke inbeeldingen vul je alles in. En dan zeg je, oh ja, het zit zo en het zit zo. Allemaal rationeel. Nou, dan heb je er niks van verstaan. Dan heb je er totaal niks van verstaan. Je kunt 100.000 keer de gelijkenis van de verloren zoon aanhoren en het toch nog niet weten. Hè? Die Ben Tramper, ik heb het u pas gepreekt, die viel van zijn stoel toen hij voor het eerst de commentaar van Luther las. Nou ja, je kan 100.000 keer van je stoel vallen, maar nog dezelfde blijven. Dat zegt toch, dat is nog ineens een kenmerk. He? Van je stoel vallen, is dat een kenmerk van genade? Lees je dat in de Bijbel? De hoge priester Eli die zakte door zijn stoel en brak zijn nek. Dat is meer een oordeel als je van je stoel valt. Gods volk valt niet van de stoel, hoor. Want die liggen voor de voeten van Christus. Nou, dan kun je niet vallen. Als je voor de voeten van Christus legt. Hè? Ja, toen Johannes de Doop, of Johannes de apostel Johannes op het eiland Patmos, daar eenzaam en alleen naartoe verbannen werd, toen kreeg hij een gezicht, een openbaring van de verhoogde Emmanuel. En toen viel hij niet van zijn stoel, toen viel hij als dood voor zijn voeten. Kijk, daar heb je. Gods volk valt altijd voorover naar God toe. Moet je eens opletten. En de godsdienst die valt achterover op de stoel op de grond. Ja. Nou, daar hoef je echt niet van onder de indruk te komen. Luther die zou zeggen, je kunt 10.000 keer van je stoel vallen. En toch dezelfde blijven. Daar voelde zich Luther niet door vereerd. Kijk, daar heb je nou de hedendaagse godsdienst. Hè? Die spelen allemaal met dat soort uitspraken. Om wat te zijn. Om wat te zijn, hè, om hun godsdienst een extra kracht te geven, of wat het ook is. Maar Gods volk, die vindt haar kracht in God. In God zelf, niet in Luther, niet in Kolbrugge. Hè. Hoe godzalig die mannen ook geweest zijn. Ik vind mijn kracht niet in de heiligen. Echt niet. 0, niks. Nee. Ze zijn elkaar wel eens tot een hand en een voet, want de hand kan niet zeggen tegen de voet, ik heb u niet voor nodig. Nee, dat is een ander verhaal. He, daar heb je nou de eenheid in het lichaam van Christus. En dat functioneert nauwelijks meer dan onze dagen, omdat er zo heel weinig kinderen van God zijn. Dat heb ik u vanmorgen gezegd. En dat is op grond van het woord. Is dat de waarheid? Vrees niet, gij klein kuddeke. Het is altijd een klein kuddeke, weinig in getal. Maar het is uw vaders welbehagen u lieden dit koninkrijk te geven. Ja. Ze worden wel vertroost, hè, als ze zo overgebleven zijn als een hutje in de komkommerhof. Ja, als een belegerde stad. En dan gaat de Heer Jezus, en die gaat als het ware met de deurknop in zijn hand. Dat is natuurlijk maar een beeld, hè. Dat begrijp je natuurlijk ook, kinderen. Want de Heer Jezus was zelf de deur. Hij zegt, ik ben de deur. En indien iemand door de deur ingaat, hè, in de schalder staat, anders zijn we niet in Christus, anders zijn we niet van Christus, anders zijn we niet van de heerschappij des duivels verlost, dan zijn we over de muur geklommen. Je moet door die deur. Hè. Maar om het in menselijke woorden te zeggen, de Heer Jezus net voor zijn hemelvaart houdt hij de deurknop vast en bij zijn vertrek zegt hij nog hele belangrijke dingen. Hele belangrijke dingen. En dat is de tekst van overdenking zoals wij die we hebben opgelezen uit Handelingen 1, vers 8 tot en met 11. Maar dat is ook wat het hoofdstuk die we u hebben voorgelezen, die laatste twee versen, die laatste drie versen van Matteüs 28. En daar zegt hij in andere woorden, en zegt hij hetzelfde. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Want dat was ontleend aan de vraag die de discipelen hem stelden, wanneer zult gij uw koninkrijk nou weder oprichten? En dan krijgen ze nog een vermaning. Het komt u niet toe, de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Het komt geen mens toe. Er zijn tegenwoordig allemaal berekeningen en voorspellingen. Mensen gelooft er toch niks van. Geloof één ding, dat de Heer, hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid en alle volkeren in rechtmatigheid. En daar kijkt Gods volk naar uit. Daar kijken ze wel eens reikhalzend naar uit, naar die wederkomst van Christus. Wanneer komt die dag dat ik eeuwig bij u mag wezen, zie uw aangezicht geprezen. Want hier op deze wereld is het niet, nee. Hoewel Gods ware geroepen knechten, Gods ware geroepen getuigen, een vreugde hebben in het verkondigen van het evangelie, niet dat ze daar altijd zin in hebben hoor. Jona had er geen zin in, hij zegt. Jona was beroepen te Nineveh. Nou, hij zegt, ik bedank ervoor, ik ga op vakantie naar Tarsus, de groeten. Gods knechten, Gods ware getuigen zijn altijd niet zo gewillig. Ik tenminste niet. De onwilligheid van Jona kun je bij mij vinden in het kwadraat. En dat zeg ik tot mijn schande, maar tot eer van hem. Die gewillige Christus, die nou altijd gewillig en getrouw is. En zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt heeft. Nooit. De Heer blijft zijn getuigen maar achterna wandelen. En gelijk bij die Emmausgangers. Wat ziet gij toch droevig, zegt hij. Wist de Heer dat dan niet? Hij wist alles van eeuwigheid. Hij weet van eeuwigheid waarin zijn volk verkeert en verkeren zal. En dan daalt hij zo laag af. Hij wordt als het ware één met hen. Nou, dat is de Heer, want hij is het hoofd van de kerk. En het hoofd weet hoe het lichaam zich, in welke toestand het lichaam is. Dat weet alleen het hoofd. Je kan niet aan je voet vragen hoe is het met je gesteld. Nee, dat weet alleen het hoofd. Dus kinderen, als je nou de Heer mag vrezen, dan mag hij. Weet je wat Gods volk wel eens vraagt? Heer, hoe is het nou met me gesteld? Ze weten het dikwijls zelf niet. Hoe ben ik al dus? Ze weten het zelf niet. Heer, hoe ben ik nou gesteld? Wat is er toch met me gaande, Heer? Mocht gij me nog eens ontdekken? Mocht gij me nog eens vertroosten? Mocht gij me nog eens onderwijzen? Ja, dat is een volk wat aan de hemel hangt. Maar op die berg waar de Heer Jezus hen bescheiden had, daar stonden ze op die berg, sommigen twijfelden. Een grote vertwijfeling viel over hen, de Heer Jezus zou van hen scheiden. Daar kan het hart van Gods volk zo ontroerd van worden. Ontroerd. Dat er een grote moedeloosheid op je hart valt. Maar dan gaat hij ze bevestigen in dat allerheiligst geloof. Ik heb u vanmorgen gezegd, dat was met een hoger doel. Niet om nou maar bevestigd te zijn in dat allerheiligste geloof. Nee, ga dan heen, onderwijst al de volk. Geldt dat nou voor al Gods volk? Ja, dat geldt voor al Gods volk. Niet altijd met een bijzondere roeping, maar wel krachtig het ambt aller gelovigen. Dan is al Gods volk tot getuige van Christus geroepen. Dat is een privilege van Gods ware volk. Ze zijn niet alle geroepen om alle volken te dopen in de naam des Vaders, des Zoons en des Heilige Geestes. Ook niet leren en onderhouden wat ik u geboden heb. Maar wel om zijn getuigen te zijn. Dat is al Gods volk toegeroepen. En dat is ook het liefste werk om te doen. Dat is ook het liefste werk om te doen. Niet om je eigen te dienen. Niet om hetgeen te zoeken wat van kerk, vlees of wereld is. Nee. Gods volk hebben ook van die wereldse dingen hoor. Die moeten ook door dit tijdelijk. Dat zijn geen engelen. Je moet niet zo'n hoge pet op hebben van Gods volk. Wel hoe ze in Christus zijn. Hè? Hoe danig zij in Christus zijn. Nou, daar kan je geen te hoge pet voor op hebben. Niet wat dat volk betreft, maar wat die koning betreft. Maar van Gods volk zelf, dan moet je echt niet zo'n hoge pet voor op hebben. Nee hoor. Ga ze niet bespotten, want dan zal de Heer je tegenkomen. Want dat ieder die met u twisten, zegt de Heer, die zullen vergaan. Maar Gods volk is niet zo, laat ik het eens zo zeggen, zo engelachtig. Nee hoor, vaak, hè? Hoe kleeft mijn ziel aan de stof? Dan zitten ze als een mol in de grond te broeden. Gods volk? Ja. He, door tijdelijke bezigheden, door. Ze wonen ook in huizen. En, ja, de motor is wat dan gerepareerd worden. En dan slaan ze met de hamer op de vinger. Dan moeten ze de hand op de mond houden, dan zal er de vloeken uitrollen. Is dat Gods volk? Nou, ik moet u wel zeggen, daar leven ze niet in hoor. Want ze zouden liever de Heere loven 24 uur per dag. Echt waar hoor. Echt waar. Maar nou moet je door de oefeningen, door de vernederingen, door de beproevingen, moet je de waardij van het offer van Christus leren. Naar waarde leren te achten. Ik heb de pers alleen getreden, dat is heel snel uitgesproken. Maar daar ben je zo nog maar niet achter dat gegaan. Ik heb de pers alleen getreden. En niemand van de volkeren was met. Ook Petrus niet. Ook de apostel der liefde niet. Ook niet. Die ook niet. Maar Paulus toch wel? Nee, ook niet. En ze zagen niemand anders dan de Heere Jezus alleen. En dat komt zo openbaar in die heerlijke hemelvaart van Christus. Daar voer die op. Alleen. En toch had hij zijn volk met hem. Toch had hij zijn volk in zijn hart. Maar dat is een geheimenis, die hemelvaart van Christus. Want toen hij dat op de valreep en in een heilige roeping had onderwezen en bekrachtigd, hè, wat u kan lezen in dat 19e en 20e vers, het testament aan hun vermaakt, want dat kan alleen als het testament maken gestorven is. Dat kon de Heer Jezus doen, want hij was gestorven. En zij met hem. Toen kon hij zijn testament wat is dat testament? Immanuel, God met ons. En ziet, ik ben met u lieden, alle de dagen tot de voleinding der wereld. En dat bekrachtigt de amen, met een amen. De amen zegt amen. En dus een volk zegt ja, amen, ja, amen. Dat is. Toen werden ze zo vast op de rots gezet. Er was geen twijfel meer. Alle twijfel werd weggenomen. Sommigen twijfelden, maar die twijfelden. Alle twijfel werd weggenomen. En toen zagen ze hem opvaren ten hemel. Naar de Vader der lichten. En toen heeft Christus hun vlees medegenomen als een pand in de hemel bewaard. Dan weet hij toch een vreemde. Als beste naar boven is, volk van God. Dan heb je toch geen leven. Als je liefste naar boven is. Dan moet je hier als vreemdeling. Maar weet je wat wel het kenmerk is van Gods ware getuigen? Dan zeggen ze, heren. Ze mogen een wandel in de hemel hebben. Hè, waar Christus is. Waar al de heiligen zijn. Maar ze willen hier nog wel zijn grote naam. Want weet je, dan komt er zo'n gunning in je hart. Niet de vleeselijke gunning van de Golsies van de Griffemeerde Bond. Hè? Zo'n Griffemeerde Bondsgunning. Nou, gooit die maar in de vijfde, want dat is niks waard. Maar dan komt er een gunning bij God vandaan om alle volkeren dat heil te verkondigen. Ik moet er wel eens over wenen. Ik zeg, Heere, dat gij dat hele refeldom nou eens zou komen te bekeren. Echt waar, echt waar. Hoewel ik Jacobs, om Jacobs zijn zonde te verkondigen, is er al zo'n overtreding. Maar dat betekent niet dat we iemand de zaligheid misgunnen. Nee. Daar weende de profeet Jeremia over. Hè, over de breuk van de dochter zijns volks. Mozes roep het uit. Och dat al het volk des Heren profeten waren. Zou je toch wensen mensen. Zou je de Heren daar niet voor aanlopen? Als je nou zelf als een stuk drek bent opgeraapt op dat vlakke des velds, zou je een ander de zaligheid dan niet gunnen? Maar wel in een rechte weg. Kijk, daar heb je nou ook weer een kenmerk van Gods ware getuigen. Dan ga je natuurlijk niet mee met dat nieuwe Calvinisme, met de nieuwe Calvinisme. Daar ga je niet meer mee. Dan ga je natuurlijk geen systemen bedenken die Christus aan zijn discipelen niet bevolen heeft. Hebt hij ze bevolen? Nou, mooi in een hoop gitaar en trommels kopen. En dan moet je elke preek met een rock, met een popvers openen. He, dat zie je bij Stichting Jij daar, dat zie je bij al die van God vervloekte stichtingen. He, die het woord vervalsen en al die dominees die daar optreden als een acteur. Die moet je bij God vandaan de wacht aan zeggen. En wee je als je het niet doet. Wee u als je het niet doet. Dat zal de Heer je kwalijk nemen. Die moet je zo scherp aanspreken. Dat ze het niet meer durven om één woord uit te spreken. Maar daartoe heb je het gezag van Gods geest nodig. Want dat kan je niet in eigen kracht. Dat kan je niet in eigen kracht. Maar de discipelen die moesten afsnijden alle vlijende tong. Die moesten dat afsnijden. Verwerp de twistvragen. He, die maar handelen over de wet. Dus, ik krijg een hoop vragen op mijn bord. Maar ik ga gaande meer wegschuiven. Gaande meer wegschuiven. Het zijn allemaal vragen van het godsdienstige vlees. Niet allemaal hoor. Niet allemaal. Nee hoor. Maar daar ga ik geen eens meer op in. Nee. Mensen zoeken altijd wat te twisten. Hè? Altijd, die zoeken altijd... Laat ik eens zeggen, dat is nou de godsdienst die zich beroemt op het geloof en toch wezenlijk de openbaring mist van Christus aan haar hart. Niet aan de oude mens gestorven zijn. Kijk, daar hoef je niks voor te daar hoef je de mensen nog geen eens voor te benaderen hoor. Want een mens openbaart zichzelf. Moet je maar een stukje meelopen op die weg? Ja, niet op die brede weg. Want die mensen lopen met jou mee op die smalle weg. Die zijn over de muur geklommen en dan lopen ze een eindje mee. En dan, je hoeft enkel maar te getuigen. Hè? De grote werken van God te getuigen, dan komt de mens zelf openbaar. Kom eens openbaar. Het vat geeft uit wat erin zit. Alles gaat altijd op. Nou zeg ik niet dat Gods volk altijd maar de hypocrieten kan ontmaskeren. Kijk maar naar Filippus de Samaria. Hij kon niet Thomas Simon de Tovenaar onderscheppen. Daar moest Peter eens aan te pas komen. Hè? Iedereen zijn gaven. He, je hebt kinderen en knechten van God met een heel groot onderscheidingsgave om de geesten te beproeven. Maar niet in de westerse wereld meer, hoor. Die zijn er niet meer. Dan moet je gelijk maar ontmoedigen. Die zijn er hier in de westerse wereld niet meer te vinden. Nee. Er was nog één dokter hij kerkt in de tabernakel waar Spurgeon vroeger gepreekt heeft in Londen. Hè, waar wel 10.000 of weet ik het wat, hoeveel mensen in kunnen. En die mocht het nog opmerken dat die hele nieuw Calvinisme, hij zegt dat is niet uit God. Hij zegt want daar wordt de ware godsvreze gemist. Dat is allemaal een wereldlijk christendom. Daar weet de Heer er niet vanaf. Ziet hier is de Christus, ziet daar geloof ze niet. Die mocht dat nog opmerken, maar het zijn maar de enkelingen. Nou komt de Heer dan niet aan tekort. Hè? Ten eerste houdt hij altijd zijn 7000 over die de knie voor Baal niet buigen. En ten tweede houdt hij altijd zijn Elia's over, zijn getrouwe getuigen. Hoe weinig ook in getal. Maakt de Heer niet uit hoor. Maakt de Heer echt niet uit. Jonathan zei tegen zijn wapendrager, kom we gaan op naar de Filistijnen. Als de Heer met ons is, moet je maar lezen. Die man ging door het geloof. Die had geen leger nodig van 10.000 soldaten, nee hoor. Hij zegt tegen zijn wapendrager, kom op. De Heer zal ze ons in onze hand geven. Nehemia zegt, de God van de hemel zal het ons doen gelukken. Er is geen berg te hoog. Laat ik het eens anders zeggen. Er zijn geen grenzen aan Jezus macht. Er is zo'n versie van, dat is misschien een beetje een evangelisch vers, maar het is wel waar. Hè? Er zijn geen grenzen aan Jezus macht. Maar heb Gods volk daar niet altijd de kracht uit, want ze zitten vaak als krachteloos langs de kant van de weg. En je moet veel je krachteloosheid inleven, volk van God, opdat de kracht van Christus je deel zijn. Hè? Paulus zegt, ik vermag alle dingen door Christus die mij krachten geeft. Mooi zelf je krachten, want anders weet je er niks van. Hè? Zolang je nog iets wat kracht hebt, zolang je er nog iets wat tegenaan denkt te kunnen gaan, nou ja, tante Lena zou zeggen, dan heb je nog wel de ruimte. Die Sandra. Hè? Ja. Maar de krachteloze volk van God, ik zal mij doen overhouden, een ellendig en arm volk. Wat betekent dat? Krachteloos in zichzelf. Alle krachten te verachten. Dat wordt alleen op Jezus school geleerd. Maar gemeente, dat is zo'n diepgaande les. En dat is zo'n repeterende les. Daar komt Gods volk nooit in uitgestudeerd. In die kracht van Christus. En dat is niet een hefboomkracht. Nee, dat is Christus zelf. Hè? Zonder mij. Hij zegt niet, zonder mijn kracht kun je niks doen. De Heer Jezus die scheidt zijn weldaden niet van, ja kijk, het is wel onderscheiden natuurlijk. Want de dwaze maagden die ondervonden ook enige werking, gemene werking des geestes. Maar als het over de kracht van Christus gaat, mag je die nooit scheiden van zijn persoon. Want de Heer zegt, zonder mij kunt ge niks doen. Dan zegt hij niet, zonder mijn kracht kunt ge niks doen. Zonder mij. Zonder mijzelf. Want de Heere gaat de zijne in alles voor. Hè? Dat heb ik u wel eens. En dat is nou de heerlijkheid van het Koninkrijk der Hemelen. De Heere Jezus gaat de zijne in alles voor. Hij drijft ze niet op. Nee. Hij gaat ze in alles voor. Wij zijn maar onderherders. Hè? En een onderherder, ja, die komt meestal achter de schapen aan. Hè? Die... Om de kudde te overzien en om zo'n hond eens uit te sturen. Links en rechts dwaalt er een schaap af en om zo'n slinger te slingeren. Maar de Heer Jezus gaat al die onderherders en al die schapen. Kijk, dat is nou hè, achter de onderherders en voor de Heeren. En dan is de Heer een vurige muur rondom zijn volk. En zo gaat dat kleine kuddeke ten hemel. Geheel beschermd. Geheel verheerlijkt, inwendig. De Heere is alles voor zijn volk. Hij heeft de weg bereid. Hij is de weg gegaan. De Via Dolorosa. Hij heeft de weg gebaand ten hemel door het graf. Door de dood. Want die steen kon Christus niet houden. De fariseeën die hebben een complottheorie bedacht. En dan geloven de joden tot op de huidige dag. Die hebben ze met geld omgekocht. Die soldaten. Want die werden natuurlijk doodsbenauwd toen er zo'n engel afdaalde en die steen van het graf wentelde. Konden ze met al die speren en die mitrailleurs niet tegenhouden. Konden ze niet tegenhouden. Toen hebben de Joden, toen heb het Sanhedrin maar een complottheorie bedacht. Wat moet je kunnen onderscheiden? Wat is nou een complottheorie? Want er komt ook, ik heb het u voorgelezen, komt ook in de Bijbel voor. Er zijn duizenden complottheorieën. Maar weet je, Gods volk, ook in de dingen van de tijd, zijn ze uit op de feiten. Gods volk grondt zich op de feiten. Hebben ze het altijd bij het rechte eind? Nee. Kijk, want ik heb vroeger ook sommigen van Gods volk wel eens horen zeggen, dat er nooit geen koning meer op de troon zou komen. Nou, hij zit er al, dus dat is ook niet waar. Hebben ze misgehad? Hebben ze misgehad? Daarom? Je moet niet zo'n hoge pet op hebben van Gods volk. Je moet Gods woord. Gods woord is mij een lamp voor mijn voet en een licht op een pad. Niet Gods volk. Je moet ze niet verachten. Dat zeg ik niet hoor. Denk erom hoor. Je moet alles in het goede licht zien hoor. In het Bijbels licht. Want die mij veracht. God wou mij niet verachten. En als je Gods volk veracht, dan zal God jou verachten. Ja. Want dan kom je achter. Maar je mag niet op Gods volk steunen. Nee. Je mag geen vlees tot je arm stellen. Zet op de Heer. Op wat Gods volk zei. Nou, dan ben je van mij ook rampzalig van de rampzaligste. Nee. De Gods ware volk rust op hun liefste in de woestijn. Hè? Ja. En er waren maar weinig getuigen op die olijfberg. Hè? Toen ze Christus ten hemel zagen varen. Toen hebben ze daar gestaan met hun 12. Met zijn 11. Er waren 11 discipelen, was er één afgevallen, Judas. Toen hebben ze daar gestaan, vol verwondering. Want toen hebben ze daar geblikt in die beide handpalmen van Christus. Toen die al zegenende opvoer. Toen hebben ze zo'n kracht ervaren. Die kracht van Christus. Ik heb het ook eens ervaren. Zo'n geweldige, zo'n overweldigende genadekracht. Dat de Heer zo krachtdadig overkwam. Je zou, net als Daniel, je zou krachteloos op de grond vallen vanwege die kracht die van Christus uitgaat. Dat is was ook de reden. De heerlijkheid die van de vrouwde Emmanuel uitging, daar, om die reden viel Johannes als dood. Dan wordt Gods volk krachteloos. Als dood voor zijn voeten. En ik moest een stukje in de auto gaan rijden, want ik kon het in huis niet meer houden. Ik kon het in huis niet meer. Zo'n kracht in mijn ziel, zo'n kracht in mijn ziel. Ja. En de Heer weet precies op welke tijd, wanneer Hij dat moet doen. De Heer die komt nooit te laat en Hij komt ook nooit te vroeg. Soms klaagt Gods volk wel eens, wanneer zou de Heer zijn belofte vergeten, zouden Gods beloftenissen immer haar vervulling missen. Hè? Maar de Heer, die beproeft zijn volk soms tot het uiterste. Kijk eens naar Job. Hè? Gods ware volk onder het kruis, die vindt veel troost in het boek van Job. Niet omwille van Job, nee. Maar daarin zien ze de lijdensgang van Christus geopenbaard in het leven van Job. Want er is lijden overig. Gij zult mijn getuige zijn. Dat weet je wat dat ook betekent? Gij zult mijn martelaar zijn. Er is nog lijden overig. Om te lijden in de naam des Heeren. Dan zijt je gezalig. Als dat je deel is, kinderen. Dan ben je zalig. Dan ben je zalig. Al zou je voor de rest van je leven alleen maar dat ondervinden. Dan ben je zalig. Zalig zijt gij als de mensen u smaden en liegende alle kwaad tegen u spreken om de zoon des mensen wil. Dat is het deel van Gods volk. Ja, want we krijgen hier geen twee hemels hoor. Het is niet van kracht tot kracht, dat is natuurlijk wel waar in Christus. Hè? Van kracht, dat is zijn kracht, dat is niet mijn kracht. We gaan van kracht tot kracht steeds voor. Hè, maar daarin wordt niet het vlees gesterkt en verheerlijkt. Dat moet Gods volk leren. Hè? Dat ze wel eens zich afvragen, waarom zou de Heer dat nou zo doen? Daar wordt zijn grote naam toch niet in verheerlijkt. Ja, maar waar wij onze meningen laten gelden, uw gedachten, zegt de Heer, zijn niet mijn gedachten. Mijn gedachten zijn zoveel hoger als uw gedachten. Oh, wat is dat een doorgaande les. Hè? Om nou alles te verachten om Jezus wil. De bruid die spreekt het uit. Vele wateren zouden die liefde van Christus niet kunnen blussen. Ja, de rivieren zouden ze niet kunnen verdrinken. Al gaf iemand al het goed van zijn huis. Voor deze zijn liefde. Men zou hem ten enenmale verachten. En we hebben u vanmorgen gepredikt, gemeente, dat de liefde van Christus een drijfveer is. Geen hefboom waar Gods volk over beschikt. Hè? De tegenwoordige godsdienst is ook met die nieuw Calvinisme zo. Dat is allemaal een hefboom gelopen. Nou, daar kan Gods volk niks mee. Helemaal niks. Nee, het is de Heilige Geest die liefde aanwakkert, die het geloof in werking stelt. De oefeningen des geloofs, daar is de Heilige Geest de beweger van. De aandrijver. Ja, en dat tweeërlei. Met een hogere roeping heb ik gezegd, de discipelen werden bekrachtigd in het allerheiligst geloof. En met een hoger doel om het evangelie de volkeren te verkondigen. En dat ook ambtelijk. En Samaria, Judea, Jeruzalem. Te beginnen bij Jeruzalem. En eindigen tot aan het uiterste der aarde. Ja. Om het woord te prediken. Dat is nummer 1. Niet de sacramenten bedienen. Dat is nummer 2. De woordverkondiging staat boven alles. Maar In het kader van de heidenzending, in het kader, hè, in het kader van de zending, hè, dan moeten ook, de sacramenten bediend worden. Als de mensen, de heidenen, tot het geloof komen, die moeten bediend worden met de heilige doop. Die moeten gedoopt worden, anders kunnen ze niet ingelijfd worden bij de christelijke kerk. Hoewel de geestelijke staat van de mens niet staat of valt met de doop, maar met het geloof in Christus, moeten ze wel gedoopt worden. De Heer wil dat de gelovigen het teken en zegel ontvangen van de doop, hè, waarin het is een beeld van het badwater van de wedergeboorte, de heilige doop. Dus het beeld van het badwater, de wedergeboorte. En de Heer die wil dat onderscheid, net als bij de Joden in het Oude Testament, het teken van de besnijdenis, dat was het teken des verbonds, hè, Abraham. Maar weet je wat nou het geheim is? Abraham die kwam tot het geloof in de vooruit. Ziet u? Dus daar wordt niet de besnijdenis eerst. Nee, het geloof was eerst. God was eerst. God was in Christus, de wereld met zichzelf verzoenende. De zonde hun niet toerekenen. Dat is nummer één. Dat is nummer één. Het geloof in Christus. Want dat is het eeuwige leven. Ik wil, hè, dat ze u kennen, de enige en waarachtige God en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. En daartoe hebt de Heere zijn knechten geroepen, zijn discipelen geroepen. Hij heeft ze bevestigd in het ambt, hij heeft ze bekrachtigd in het ambt. En als de Heere roept, dan stoot hij ook uit. Het moet een roeping zijn in het kader van het kindschap Gods. Hoor je het goed? In het kader, want de rest is stijgerhout. De rest is stijgerhout. Gij zult mijn getuige zijn. Dat is niet alleen in zijn naam preken, maar ook voor hem lijden. En vooral dat laatste wordt in onze dagen nauwelijks meer gekend, hè? Tenminste niet in de westerse wereld. Dominees worden op handen gedragen, in de watten gelegd, hè? Maar als dat het feit is, en dat is bijna overal het feit, dan is het niet zo moeilijk om te geloven, hè? Als alles voor de wind gaat, als iedereen wel van je spreekt, dan ken je nog wel kerken, noem maar op, dan is het niet zo moeilijk om te geloven. Maar Gods ware getuigen, die worden omtuigd met een doornheg, hè, waar de godsdienst zich aan verbond en waar ze zichzelf aan verbonden. Want ik zal uw padje met doornen omtuinen. Want wij zijn er niet mee vertrouwd om Gods grote naam te verhogen. Als God er geen belang bij had, kwam er niks van terecht, mensen. Want wij zijn maar eerrovers Gods. Nou, waarom worden Gods volk, Gods ware getuigen, omtuigd met een doornheg? Omdat ze gesteld worden als scherpe dorsleden, die scherpe pinnen heeft, om wat te doen, om de bergen te vermalen, om de bergen te dorsen en te vermalen, en de heuvelen te stellen gelijk kaf. Het zijn zelf geen grote helden, hoor, want hun kracht komt niet van hen, maar van die sterke held, hè, die hen terzijde staat en die God hen heeft beschoren. In zichzelf zijn het Luther en noem al die grote mannen maar op. Het zijn allemaal gekrookte rietjes en rokende vlaswiekjes. Maar door de aanblazing des geestes en de drijvende liefde van Christus worden zij gedreven in de holen en in spelonken der aarde om gevangenen te preken loslating en de blinden het gezicht, om de verslagen heen te zenden in de vrijheid, om te preken het aangename ja des Heeren. Dat lijkt zo dikwijls op ploegen op rotsen, hè, maar ook wat de roeping van om het woord te preken betreft, ziet het alles op de volharding der heiligen, op de volharding van Christus, die het volbracht heeft, dwars tegen alle tegenstrijdigheden heen, tegen al het zichtbare heen, klinkt het woord van Christus, werpt u net aan de andere zijde van het schip, en gij zult vangen. En dan hoor ik Petrus niet zeggen, nee heren, dat kan niet, want de wind staat verkeerd. En de netten zullen scheuren. En er zal de boot omslaan. Nou wel nu, als dat zou gebeuren, dan is er nog een man overboord. Want wij hebben vader, zoon aan boord en veilig strand voor ogen. Ja. En dan kunnen de discipelen uitroepen, heren, heren, wij vergaan. Maar ze hadden rustig kunnen slapen naast Christus. Hoor. Rustig. Jona niet, nee. Daar was de Heer Jezus niet aan boord. Ja, toch wel, hè. Toch wel, in het hart van Jona, daar woonde Christus. En toen ze Jona overboord gewierpen, hebben ze Christus overboord geworpen. Toen kwam die boot wel in rustig vaarwater. Maar de kerk, de strijdende kerk, die verkeert met Christus op de woeste baren, op de golven van de wereldzee. En dan zei ze, man, als de Heer nou in je leven komt, een mens heeft maar één roeispaan in zijn levensboot en dan roeit allemaal van die visuele cirkels. Maar als de Heer in je leven komt, zegt hij, krijg je er een roeispaan bij. Nou, ik zeg, het is net andersom hoor, want dan moet je die ene roeispaan ook nog verliezen. Want er is maar één bootsman en dat is Christus. Als die aan het roer staat, dan heb je geen roeier in meer. Want dat is allemaal werken der wet, mensen. Al dat roeien wat die matrozen deden op de schip, vinden, dat is allemaal werken der wet. He? Die probeerden het schip in veiligheid te stellen. Allemaal werken der wet. Gooi je roeispanen maar overboord doen. Wij hebben vader zoon aan boord. En veilig staat voor ogen. He? Want dat, zal ik het geheim nou eens vertellen, mensen? Dat levensschip van Gods volk, daarvan is het anker al binnengegaan in het binnenste heiligdom. Gods volk hoeft zelfs het anker niet in de hemel te werpen hoor. Echt niet, echt niet. Waarom varen nou al die, en ze kwamen allen naar land. Hè? De een op een stuk hout en de ander op een stuk mast en de ander weer wat anders. En ze kwamen allemaal behouden. Daar heb je nou Gods volk, daar heb je nou de gang van Gods volk. Hè? Ik kan die boot wel in stukken slaan, maar wij hebben vader, zoon aan boord, een veilig strand voor ons. Waarom? Omdat dat anker der hoop is al binnengegaan in het binnenste heiligdom. Volk van God, al leg je boot bij wijze van spreken met zijn kop de verkeerde kant op, je zal toch eeuwig in die haven der rust aankomen. Daar staat Christus borg voor. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zal ophouden. Omdat dat anker der hoop al is binnengegaan. Zo hebben de discipelen Christus zien hemelvaren. Daar ging een anker der hoop de hemel in. En dat anker der hoop, dat is rotsvast geslagen in de troon. Al Gods kinderen zitten aan die geloofsketting vast in de troon van God. In het hart van God. En zie, ik ben met jullie de alle de dagen. En dan geeft de Heer een tegenpand. Hè, een tegenpand, de Heilige Geest. Dat is niet de paus. Die noemt zich plaatsvervanger van Christus. Dat is de goddeloosste pretentie die een mens kan maken. De goddeloosste pretentie die je met. Daarom wordt hij ook genoemd de antichrist. En gelooft die kranendonk van het RD niet, want dat is een leugenbeest. Dat is een leugenbeest. En ik zeg het in tegenwoordigheid Gods, dat is een leugenbeest. Die ontkracht alles wat er in Gods woord staat. Dat zijn bedriegers van de eerste orde, die logend dat het pausdom de antichrist is. Want dat doen de moslims nog ineens, die pretenderen nog ineens een plaatsvervanger van Christus te zijn. Dat doet de Oosterse Orthodoxe Kerk niet, die hebben geen eens een paus. De Oosterse Orthodoxe Kerk, die zou ik nog ineens een valse kerk durven noemen. Want daar gebeuren niet die zonden zoals in de PKN en in het pausdom. Het pausdom pretendeert de zonde te kunnen vergeven. Nou, ik zou je vertellen mensen, de duivel siddert bij deze gedachte. Omdat die weet dat God God is. Daar heb het hele pausdom mee afgerekend. En geloof dat RD niet. Hè, je hebt het gezien met die pausverheerlijkende live blogs en met die beelden. Ik heb ze niet bekeken omdat ik er geen behoefte aan heb. Maar ze stonden wel breed uitgestald in een krant die zich noemt het Reformatorisch Dagblad. Maar dat is brandhout voor de hel, heel dat Reformatorisch Dagblad. En als je daarmee meedanst, dan dans je ter helle. Want de Heere die gaat zijn volk meer en meer in de beproeving brengen. Opdat ze kleur zou bekennen. Kleur bekennen! En dan komt hij met deze vraag. Wilt gij lieden ook niet weggaan? Want heel het reformdom die holt achter de massa aan. Hè? Als er mee het teken van het beest in ontvangst genomen moet worden. Omdat je niet meer kan kopen en verkopen. Dan staat 99,9% tenminste. Dat is de vrezen van het reformdom. Die zullen het beest aanbidden. Het is een ongelofelijke gedachte. Maar het is de waarheid. En dan gaat het RD en de SGP en de kerken gaan erin voorop. Yeah. Ze durven hun stem niet te verheffen met macht tegen de overheid. He, tegen die aborterende overheid. Maar daar komt God te bezoeken. Dat zou je weten. Dat zou je weten, SGP. Dat zou je weten, RD. Dat zou je weten, kerken. De Heer heeft het oordeel erop gelegd. De Heer heeft jullie met een kracht de dwaling geslagen. Je zal er allemaal achter komen. Je zal er allemaal achter komen. Ga er niet boven staan. Maar jullie hebben erom gesmeekt en om gebeden. Dwars tegen alle waarschuwingen in. Heb je genegeerd. En je hebt een politiek bedreven. Een vleesvoordelige politiek. Maar het zal je huid verteren. Ja. Paulus zegt, ik heb Hymenius en Philetus overgegeven aan de Satan. Omdat hun lichaam verteerd zou worden. Nou, dat zal er gebeuren. Want wie spot met God en goddelijke zaken. He, door een valse religie. Propagandisme. Want dat is er aan de hand, om mensen. Dat is er aan de hand. Het evangelie wordt op alle fronten vervalst. He, niet alleen met die nieuw Calvinisme daar in Seattle. Maar ook door het reformdom. Met name door het reformdom wordt het ware christendom. Met name door de SGP. Wordt het ware christendom vervalst. Abortuslimiet. Prostitutieverhoging. Meehuilen met de EU, met dat beest, Eurobabel beest. Hè? Hypocriete dubbelbesluiten maken. Het is niks anders dan God tarten. God tarten. En God tarten. Nou, daar komen we van, daar komen we van, daar komen we van. En Gods ware volk die aanbidt te oordelen. Want zijn naam moet verhoogd worden. Zijn naam moet verhoogd worden. Dus dan moet al die godsdienst verbrand worden. Dat moet gebeuren. Dat moet gebeuren. Het ene, dat Sodom en Gomorra moesten verbrand worden. Dat moest. En als je nou gedenkt aan de vrouw van Lot, als je nou maar huilt met die vrouw van Lot, dan verander je vanzelf in een zoutpilaar. Dan krijg je een hart van beton en dan huil je met alles mee. Dan ga je met een bruiloft ga je er in de PKN zitten, want dat is allemaal hetzelfde, zeg ik. Hè? En de duivel die. Die smeren je overal stroop om de mond. Dan krijg je schouderklopjes van. En dan ga je meelheulen met die valse godsdienst. En je hebt niet in de gaten. Dat je zaligheid zit te verwoesten. Dat je je ziel zit te verwoesten. Zo moet ik het zeggen. Dat heb je niet in de gaten. Want met een verhard geweten daar volgt verwoesting op. Op verharding volgt verwoesting. En dat oordeel dat ziet ik voltrekken. Binnen het reformdom. En de predikanten hebben het niet in de gaten. Er is geen ene predikant die daarvoor waarschuwt met macht. En die al die dingen noemt met name. Niet één. Nee, ze willen allemaal populair worden met een theseprediking. Maar Johannes de Doper, die wilde niet populair worden. Hij zegt, hij moet wassen, ik minder worden. Dat is weg in onze dagen. Dat is weg. In het Westen is dat weg. En wie het ontkent, is dubbelblind. Want de wereld hebt daar geen respect voor. Hoor. Daar spot de wereld mee. Hè? Dan zegt de overheid, jullie moeten wat aan dat vrouwenstandpunt. Moet je echt wat gaan doen. Ja, natuurlijk. Omdat er geen geloof gevonden is, wordt dat gezegd. Het is een oordeel gods. Niemand ziet het. Niemand. Geen sterveling. Wat de Hoge Raad had uitgesproken, dat was de stem van God. Ja? Niet dat de Heer een bewerker is van het kwaad. En niet dat de Heer voor het vrouwenstandpunt is, zoals de SGP nou heeft aanvaard. Nee, nee. Het is een oordeel Gods dat hij dat toelaat. Daar hebben ze om gevraagd, daar hebben ze om gebeden. Maar niemand ziet het. Niemand. Hè, er waren 20% bezwaarden en ze blijven allemaal SGP. Vuile huichelaars. Ik zeg het je in de naam des Heren. Je bent een vuile huichelaar. Omdat je geen kleur bekent. Gods volk bekent kleur en daar blijven ze op staan. Dat verandert niet meer. Nee. Want die eeuwige uitverkiezing gemeente. Als dat geen onderscheid maakt dan heb je het allemaal zelf gedaan. Als je geloof niet voortkomt uit die eeuwige uitverkiezing van God. Dan doe je alles zelf. En dat houdt geen stand. Dan ben je misschien wel eens tegen. Dan zeg je dit gaat me te ver. Maar als het puntje bepaald die komt. Heul je er toch maar mee. En zo maakt de Heere dat openbaar. Die dode godsdienst in onze dagen. Die wordt door God van de hemel ontmaskerd. Als de godsdienst je niks meer mag kosten, ik zou heiden worden. Ik zou dan de hele boel eraan geven. Maar nee, koste wat het kost, willen ze dat in stand houden. Want dan denken ze nog, als ze maar een handje hebben in de wet, dat het nog goed komt. Het is de hoop van een spinnenkop, gemeente. Het is de hoop van een spinnenkop. Indien gij niet in Christus zijt, gij zult voor eeuwig verdoemd worden. Met al de huichelaars en de duivelen tezamen. Maar laat je nou nog heden met God verzoenen. En dat hebben de discipelen gepreekt. Ja, want ze gingen met blijdschap terug naar Jeruzalem. Omdat ze zo bekrachtigd waren in dat allerheiligst geloof. In Christus en in hun roeping. Daar was alle twijfel weggenomen. En ze gingen vol des geloof. Dan moesten die engelen moesten daar nog op wijzen. Want ze ontvingen zo'n kracht uit die hemelvarende Christus. Hè, dat al hadden die engelen hun niet tot de orde geroepen, hadden ze er nog gestaan. Daarom moest die wolk ook de Here uit hun gezicht wegnemen. Natuurlijk. Want de Here had ze die tweede trooster beloofd. Hè, de Here had ze gezegd in Jeruzalem te blijven. Totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoge. En dat is een wachtenstijd. Een wachtenstijd is stervenstijd. Maar die prediking, dat lijkt dikwijls ploegen op rotsen. Want om het woord te prediken, geliefde, dat lijkt altijd niet een gebaande weg. Soms, wanneer Paulus zegt, de Heer heeft mij een geopende deur gegeven. Ten eerste om dat was een toegang tot de genadetroon. Maar ook om het woord te preken. Niemand kon die sluiten, die deur, maar... Moet je eens bedenken, toen Paulus dat gezicht kreeg van Troas, hè, als een Macedonisch man, kom over en help ons. Dan zou je toch zeggen, nou, daaruit besloten ze dat de Heer hen geroepen had. En zo die hebben ze daar op gevonden. We gaan de prediking beginnen met een pop rockband en dat trekt 10.000 bezoekers. Nou, dat is nog eens wat, hè? Mensen willen een zichtbaar evangelie. Nou, er is wel een zichtbaar evangelie. Dat wordt afgebeeld in de sacramenten. Hè? De heilige doop, de heilige avondmaal. Dat is het zichtbare evangelie. Maar dat is niet zoals de Amerikaanse godsdienst. Ik noem het maar Amerikaanse godsdienst. Het wordt over de wereld verbreid als een olievlek. Hè? Het is allemaal arminianisme en acteursoptreden. Daar is niks van de Heere bij. Dat is allemaal de mensen in de bloemhoven jagen. Hè, op die Billy Graham manier. Ik weet het onderhand wel. En dat willen ze nou de naam geven van nieuw Calvinisme. Nou, forget it. Het is allemaal boerenbedrog. En dat brengt natuurlijk weer zijn duizenden op. Mensen verstaan dat niet, want die Simon de Tovenaar, die geest van de... Dat komt er allemaal uit voort. En die hoed van Simon de Tovenaar, die wordt tot de rand toegevuld. Want die Tetzel, die had dat goed bekeken. Die was afgevaardigde van de paus. Hè, als het geld in het kistje klinkt, zieltje in de hemel springt. Mensen, dat is nog springlevend in onze dagen. En het wordt allemaal onder een andere jas, wordt dat geopenbaard. Meest nog onder een reformatorische jas. En het is exact dezelfde geest. Als het geld in het kistje klinkt, zieltje in de hemel springt. Het is allemaal business. De kerken zijn businessen geworden met een winst- en verliesrekening. De kerkhaan, ze zijn tot de kerkhaan verzekerd. Gaat uit van haar. Vertrekt van haar. Raakt het onrein niet aan. Gij die de vader des Heren draagt. De Heer roept zijn volk in het einde der dagen buiten de lege plaats. Met name in het einde der dagen. Ja. En de aarde zal die vrouw te hulp komen en die vrouw is de kerk. De Heer gaat zijn volk voeren in de woestijn des levens, hè, om naar haar hart te spreken. Ja. Dan haalt hij uit dat godsdienstige centrum van Jeruzalem, waar de fariseeën regeren. Waar God van zijn troon is gestoten, kan natuurlijk niet, hè, maar in hun inbeelding, ze zaten op de stoel van Mozes. Dan wordt Mozes met Christus verwisseld. Hè? Dan mag Christus nog meedoen in het werk der verlossing. Met het werk der dankbaarheid. Dan wordt Mozes. Hè? Dan is Mozes de uitverkorene. Dan heeft Mozes het voor het zeggen. Nou, dat is ook boerenbedrog. Heel die vermenging van Christus en Mozes, mensen, dat staat aan het pausdom gelijk. Dat is gewoon judaïsme. Het heeft niks meer met de ware godsdienst te maken. Daar is het refeldom van vergeven. En er zijn geen dominees, misschien nog wel in woorden, daartegen waarschuwen. Maar in de praktijk deugt er ook niks van. Want dat heb je met die Seattle godsdienst. Dat is een en al wereldse godsdienst. Dat is een en al wereldse godsdienst. Ik zoek ook geen godsdienst van hoog hoed en lange jurken. Dat is ook niks. Dat is ook niks. Maar die eenvoudigheid die in Christus is. Vrouwen. Het lange haar is u als een deksel gegeven. Wees dan met ootmoedigheid. Met zachtmoedigheid bekleed. Overkleed. Dan krijg je het kleed van Christus. Als je door het kleed van Christus overkleed bent. Dan bestaat het niet dat je eigen... Dat er geen onderscheid te zien is tussen de wereld en de kerk van Christus. Dat bestaat niet. Maar als je naar de tegenwoordige kerk... Ik wil er heus niet op afgeven. Maar gemeente, dit zijn de feiten. Dit zijn de feiten. Ik sloeg pas nog een website op van een of andere kerk. En nou, vrouwen in korte broek, vrouwen in lange broek. En het noemt zich dan driedubbel Reformed, Christian Reformed Church of weet ik het wat. De haren rijzen hier te bergen. Nou ja, je hoeft tegenwoordig nergens meer van op te kijken. Want de zware godsdienst die gaat hier ook in voor. Dat kan je ook vinden bij de zware godsdienst. De zondags leggen ze in het zwembad. Nou ja, daar nog net niet, maar... Ja, dat heb je van die religie. Onze kerk, onze dominee. Dat wordt allemaal sectarisme. En sectarisme, gemeente, dat kun je vinden in het dal door het doodsbeenderen. Daar kun je dat sectarisme, datzelfde sectarisme vinden. Hè? Daar is geen werking des geestes meer. Daar is geen drijvende liefde meer. Hè, daar roemen mensen. Weet je wat Spurgeon zegt? Ja, je kunt wel mooi praten over oprechtheid. Wees oprecht, zegt hij. Kijk, daar heb je nou de ware godsdienst. Gods kinderen die schermen niet met de liefde. Gods kinderen schermen niet met zachtmoedigheid. Gods kinderen schermen niet met nederigheid. Ze zijn het in Christus. Al Gods kinderen. Ze zijn het. Ze zijn zachtmoedig. Ze zijn oprecht. In Christus. En als daar het gedrag mee in tegenspraak is, dan dienen ze bestraft te worden. Dan dienen ze vermaand te worden. Hè? Mekaar op te scherpen. En dan ga je niet schermen met allemaal termen. Wat heb dat voor zin? Nee. Dan word je door de liefde van Christus gedreven. Dan hoef je er niet meer mee te schermen. Paulus schermde niet met de liefde. Nee, nee. Hij werd erdoor gedreven. Door de liefde van Christus gedreven. En als Gods eer en waarheid in het geding is. Dat moet ik weer zeggen. Dan verbergt de liefde zich in de plooien van Gods recht. Want dat is een heel vreemde leer in onze dagen. Maar het is helemaal gegrond op Gods woord. Wat heeft de Heer Jezus gedaan tegenover de Farizeeën? Is een achtvoudig wee tegenover de Farizeeën. Dat heeft Stefanus gedaan tegenover het Sanhedrin. Toen die uitbarstte in heilige verontwaardiging, in heilige toren. En had Stefanus de liefde niet? Wel zeker, maar hij moest die liefde verbergen in de plooien van Gods recht. Want de waarheid van het evangelie was in het geding. Paulus, zelfs tegen Petrus in Antiochië, moest hij de liefde een ogenblik verbergen in het recht Gods. En noemt hij geen eens zijn naam en ga je die in je zegt. En Petrus mocht ervoor vallen, maar die bij de Farizeeën hun harten bersten van de vijandschap. Dan is het buigen of barsten. Ja, dat moet eigenlijk in elke prediking openbaar komen. Buigen of barsten. In de prediking van Christus zat dynamiet. Het dynamiet des geestes. Dat wordt in onze dagen zo gemist met allerlei ingezalfde preekjes. Oud-wijfs evangelie noem ik het maar. En natuurlijk dan zou zeggen, een oud-wijfse regel des levens. He, dat is de tegenwoordige godsdienst. Om die te doen en dankbaarheid. Nou, forget it. Er is er maar één dankbaar geweest en dat is Christus. We hebben niet alleen een biddende hoge priester volk van God. We hebben niet alleen een voorspraak in de hemel. We hebben ook een dankende hoge priester. He? Ja, dan moet Gods volk het vinden. Want die zijn niet zo dankbaar hoor. Tenminste, niet als het moet zijn ze niet dankbaar. Nee. In Christus zijn ze het wel. In Christus zijn ze het wel. Maar dan moeten ze het weer verzondigen. Hè? Om dus nou eens iets van die ware dankbaarheid te beoefenen. En hoe geschiet dat? Met een gebroken en een verslagen hart. Anders niet. Want dan gaat de Heer je in de vernedering brengen om de ware dankbaarheid te beoefenen. In Christus. God ziet alles op Christus. Hij zal het uit het mijne nemen, ook de dankbaarheid. En hij zal het u verkondigen. En dat is dat tegenpand, die tweede trooster. Hè, die hun was beloofd. Met de uitstorting van Pinksteren.
Ja.
En dat overgroeit Gods volk niet, joh. Die vernedering, hè, zo, en als ze waarin ze zo menigmaal moeten uitroepen. He, meester, meester, wij vergaan. He, dat overgroeit Gods volk niet, want zonder hem kunnen ze niks doen. Je moet echt niet denken dat Gods geoefende volk boven alle angsten verheven zijn. Nee, je moet ook niet denken dat Gods bevende volk alleen diegenen zijn die in de fase van hun eerste bekering bevinden. Nee, gemeente, ook degenen die door de zandgrond van het bekeerd zijn gezakt, beven soms als een vogeltje als de Heere zijn aangezicht maar enigszins komt te verbergen. Dan hebben ze geen leven aan de ziel. Dan beven ze als een gekreukt rietje. En voor dat beven moet Gods volk niet vrezen. Moet je niet voor vrezen. Maar zich erover verheugen. Hè? Dien de Heere met vrezen en verheugt u met beving. Zie je, het lijkt wel een paradox. Maar het is toch de goddelijke waarheid. Dat beven des geloofs strekt zich immers uit tot de sterke. Want spijzen gaat uit van de eter, zoetigheid gaat uit van de sterke. Dat is de leeuw uit Juda stam, die sterke held, die God ons heeft beschoren. Dan mag hij zo zwak zijn als een rietje. Te roemen in al die zwakheden met beving, daaruit blijkt de kracht Gods. Want een man vermag niet door kracht. He, je hoeft dus voor God niet meer te zijn dan een bevend en verdoemelijk vogeltje. Want de mens is niet meer, ook niet na ontvangen genade. Gods volk is volmaakt. In de volmaakte. Hè, maar in zichzelf is ze zo zwart als roet. En zo verdoemelijk als de tenten van Keda. Zo had de bruid van Christus zich leren kennen. Ik ben zwart, zo zwart als de kachel. Nog lieflijk in zijn ogen. Dus Gods getuigen worden in alle zwakheden uitgezonden. Hè, maar ze mogen prediken in de kracht Gods. Gelijk de apostel zegt. Want ons evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest. Want die reden was maar verachtelijk. Dat heb ik u vanmorgen gezegd. Die reden van Paulus was maar verachtelijk. Maar hij was wel in kracht. En in de Heilige Geest. En in veel verzekerdheid. Paulus heeft het niet over zijn voordracht. Want die had hij niet. Daarvan zeiden ze de reden. Zijn reden was verachtelijk. Hè? Nou, God zoekt niet de gave van welsprekendheid. Maar hij zoekt de vrucht. Hè? Want God zoekt zaad voor zijn kerk. En er zullen ze altemaal tweelingen voortbrengen. Dan brengt de Heer je in geloofsverwachting. Ja. Dus de discipelen en al Gods geroepen getuigen worden aangedaan met kracht uit de hoge, omdat ze zelf geen kracht hebben. En dat wordt alleen op Jezus school geleerd hoor, want dat ben je zo nog maar niet achter hoor. Dat ben je ook Gods volk niet hoor. Dat moet ik echt zeggen hoor. Want de mens, na ontvangen van genade, moet er nog een heel bekeerd mens worden afgebroken. Tot de fundamenten toe, ontbloot ze, tot de fundamenten toe. Je kan niet met je liefde voor God verschijnen. Alleen met de gerechtigheid van Christus. En dan moet je leren. Dat je alles na ontvangen genade ter dood toe verzondigt. Omdat er maar één is die de Vader behaagt en de Vader verheerlijkt heeft. En dat is die lieve naam, Jezus Christus. De Heer, onze gerechtigheid. Het geloof maakt de mens niet sterk, maar zwak. He, omdat het geloof ziet op de kracht en op de almacht Gods. He, maar wie steunt op s'mans benen, wil God geen hulp en heil verlenen. Op de berg waar Jezus hen bescheiden had, bevestigt Jezus zijn discipelen in het allerheiligst geloof. Nogmaals met een hoge doel, om zijn lof te vertellen. Om het evangelie te preken tot aan het uiterste der aarde. En dan lezen we tenslotte, als zij dit gezegd had, werd hij opgenomen, daar zij het zagen. En een wolk nam hem weg van hun ogen. Van hun ogen, niet uit hun hart. Van hun ogen. Want zalig zijn degenen die niet gezien zullen hebben en nochtans geloofd zullen hebben. En de hemelvaart van Christus geschiedde letterlijk, gemeente, letterlijk, lichamelijk en geestelijk. En goddelijk. Dus letterlijk, lichamelijk, geestelijk en goddelijk. En zo zal het ook weder, en zo zal die ook weder komen op de wolken des hemels op de jongste dag. Letterlijk, lichamelijk, geestelijk en goddelijk. En de discipelen zagen geen hersenschim toen ze hun meester zagen opvaren ten hemel, maar ze zagen Christus niet alleen ten hemel varen met natuurlijke ogen, maar vooral met de ogen des geloofs. En ze zagen het heilsfeit van hemelvaart, waarvan ze de kracht en de troost ontvingen. En ze zagen niet op de gebeurtenis, maar ze zagen op het heilsfeit van hemelvaart, op de betekenis van. En daar ontvingen zij de kracht en de troost van. Christus voert ten hemel al zegende met gespreide handpalmen. En in die handpalmen mochten ze blikken, want daarin stonden zij gegraveerd. Dat is hemelvaart genade. Dat is meestal zeer krachtig in de ziel. Ja. Hemelvaart genade, ik zou zeggen, is nog krachtiger dan als de genade van de rechtvaardigmaking. Doorgaans, niet altijd, doorgaans. Hemelvaart genade. Omdat de verzoende ziel medevaart met Christus ten hemel, niet letterlijk, maar geestelijk en door het geloof. Hij heeft ons mede opgewekt en hij heeft ons mede gezet, zegt Paulus, in de hemel in Christus Jezus. Ja. Dus kunt u nu begrijpen, gemeente, dat Gods volk hier niet meer thuis is op deze wereld. Dat ze vreemdelingen en tentbewoners zijn op deze wereld. Dan weet u wat? Weet u wat hen staande houdt? Weet u wat dat arme en ellendige volk staande houdt? Dat wel eens als een natte wond in een hoek zit te bibberen. Weet je wat dat bibberen en bevende volk staande houdt? Dat vuur, die olie die de Heilige Geest op het vuur werpt. Dat kan de duivel, dat vuur kan de duivel met een oceaan aan water niet blussen. Nee. Hij kan het ook met het helle vuur niet verbranden. Ook niet. Ook niet. Want toen die vis Jona opslokte, toen ontstond er zo'n vuur des geestes in het hart van Jona, dat die vissen moest uitspoegen. Want de hel kan Gods volk niet verdragen. Die gaat de hel uitspoegen. Dus als je zo diep gevallen bent als Jona, nog dieper, dan zal de hel je vanzelf wel uitspoegen. Want dan gaat de geest dat olie gieten op dat smeulende vuurtje. Op dat smeulende vuurtje. Op dat smeulende vuurtje des geloofs. Ja, en dan schiet en dan vliegen de vlammen er weer uit. Ja. Daar kan geen oceaan aan water blussen door dat vuur gedreven. Willen ze nog wel de wereld rondreizen. Toen was Jona zo gewillig om het oordeel Gods in Nineveh te preken. Er waren pas een paar pleitbezorgers of één pleitbezorger. Ik las er een artikel over en dan zeggen ze, ja, de heidenen die mooi natuurlijk eerst met het evangelie, hè, met de liefde benaderen en noem maar op. Nou, dat lees ik bij de prediking van Jona niet. Die zijn nog 40 dagen, de stad wordt omgekeerd, punt uit. Meer had hij niet te preken. Nog 40 dagen en de stad wordt omgekeerd. En wat was daarvan de vrucht? Vijandschap, werd Jona aan het kruis gespijkerd, werd hij doodgeslagen? Nee, heel Nineveh bekeerde zich tot God, omdat ze God geloofden. En ze geloofden God. En ze bekeerden zich in Zakanas. Zelfs het woord geraakte tot de koning. En die deed zijn koningskleed uit. Die zei tegen de mensen, je hoeft mij niet meer te eren, want ik ben geen eerwaardig. Maar laat mens en beest. Hoor je? Kijk, dat is nou de vruchten. Dat zijn nou de kenmerken van dat waarachtige voorwerk van de bekering. Laat mens en beest. Maar geen eten meer. Niemand. Allemaal vasten. Laat mensen wees vasten. En roepen tot God. Wie weet. Hij mag het oordeel wenden. Want we krijgen nog 40 dagen genadetijd. In die 40 dagen zag die koning het evangelie. Wie weet, zegt hij. Wie weet. Verloren is toch al. Maar wie weet. Heb je eigen nou wel eens als een Nineviet leren kennen, gemeente van God? Dat je zo in zak en as verkeert. En dat je zo in vaste verkeert. In een roepen tot God verkeert. Vanuit je verloren Adams bestaan. Krijg je. Weet je, zulke zielen krijgen een krediet op God. Wie weet. We hebben ooit wel eens gehoord dat God barmhartig is. Wie weet. Maar hij is het in Christus, niet ten koste van het recht Gods, niet ten koste van de wet Gods, maar hij is het in Christus die de wet volmaakt vervult en alle gerechtigheid aan de dag gelegd heeft, waarmee wij voor God kunnen bestaan.
Ja.
En door dat vuur gedreven, dan willen Gods getuigen de wereld nog wel rondreizen om zijn grote naam te verkondigen. En niet om de wereld te verbeteren, bij wijze. Maar om te zaaien en om te planten. Om nat te maken in het geloof dat God de wasdom geven zal. Anders stond ik hier niet meer, gemeente. Als ik niet zou geloven dat de Heer de wasdom zou geven, dan zou ik hier niet meer staan. Dan zou ik niet meer preken. Maar nu zijn wel de eilanden aan de beurt. Want het vasteland in het westen heeft zijn beurt gehad. Het is als een regenbui wat overgedreven is. Die regenbui van de reformatie, die is overgedreven, dus al over. Al over. En bij monden van Jesaja laat de Heer het van de daken verkondigen. Mijn gerechtigheid is nabij. Mijn heil trekt uit. En mijn armen zullen de volken richten. En op mij zullen de eilanden wachten. En op mijn arm zullen zij hopen. De Heer gaat nog grote dingen doen. Hè? Die zijn wij verblijd. Ja, dat wordt meestal gezegd als het gebeurd is. Hè? De Heer heeft grote dingen gedaan. Die zijn wij verblijd. Maar wij zijn ook verblijd in datgene wat de Heer nog gaat doen. Onder Jood en Heiden. Nu nog van hem gescheiden. Die zullen eens zijn heil kennen. En we zullen ervan zingen, gemeente. Vanuit dat 87ste zangvers. Waarmee we de preek willen besluiten. In Christus, om Jezus wil. Amen. Laten we eerst nog bidden. Heere, gij zijt almachtig en genadig. Groot van goedertierenheid. Barmhartig. Oneindig barmhartig in Christus. Want gelijk een vader barmhartig is over zijn kinderen, ontfermt gij zich over degene die u vrezen. Maar Heere, gij mocht er ook nog toevoegen. Uit die heidenen, uit die Filistijnen, uit die Palestijnen. Uit Jood en Heiden. Heb je toch gezegd. Hè, dat ze die stad zullen binnentreden. Dat nieuwe Jeruzalem dat boven is. Welk is ons allermoeder. Heere, gedenk ons. Wanneer wij van hier gaan. Gedenk ons in ons zitten, in ons staan. In ons liggen, in ons betrachten. Wat wij beramen of betrachten. Gij kent van verre onze gedachten. Neem ons leven, laat het, Heere, toegewijd zijn aan uw eer en dat in en om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we nog zingen van Psalm 87 en daarvan de verzen 3 en 4. Psalm 87, de verzen 3 en 4. gedragen. En ook dat laatste vers, organist. Dan wordt mijn naam met lof gejuicht geprezen. Dan zullen zendt uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.